Laat ik beginnen met opmerken dat ik zelf ook in eerste instantie veel twijfels heb gehad over dit onderwerp. Omdat de verhalen inderdaad zo gruwelijk zijn dat je het eigenlijk gewoon niet wil geloven. De hele Tweede Kamer, enkele partijen daar gelaten, die dus wel de motie steunden voor een onafhankelijk onderzoek.
In 2020.
Ja. En vervolgens toch klakkeloos mee akkoord gingen dat dit onderzoek onder de totale controle van justitie plaatsvond. Ja. Aantekening bij plaatsen, een kanttekening. Je kunt iets aanvullen, maar je gaat niet zo'n heel dossier offline halen.
Dag beste kijkers, welkom bij Café Weltschmerz. Vandaag hebben we een heel serieus onderwerp. Een onderwerp dat zo verontrustend en zo weerzinwekkend is. En zo onvoorstelbaar dat veel mensen moeite hebben om het te geloven. Maar desondanks zijn er steeds meer aanwijzingen en ook steeds meer getuigenissen dat het daadwerkelijk voorkomt. En we gaan het vandaag hebben over georganiseerd, sadistisch, ritueel kindermisbruik. Het is een gevoelig onderwerp. Het kwam voor het eerst publiekelijk onder aandacht door het VPRO-programma Argos, dat er in 2018, 2019 en 2020 een programma over maakte. De makers hadden 140 getuigenverklaringen verzameld. En de meeste van de slachtoffers kenden elkaar niet, hadden elkaar nooit ontmoet. Maar die verklaringen die lieten toch een grote overlap zien, ook op detailniveau. En in oktober 2022 stemde de voltallige Tweede Kamer in met een motie om tot een onafhankelijk onderzoek te komen. En we zijn nu 3,5 jaar verder. En ja, er is eigenlijk nog steeds geen steekhoudende conclusie. Vandaag heb ik het erover met Gideon Vermeijeren. Gideon, welkom.
Dankjewel.
Kamerlid voor Forum voor Democratie, Tweede Kamer. Je hebt je ontfermd over dit dossier. Ja, wat is er veranderd? Waarom is er ineens geen motivatie meer om dit te onderzoeken?
Ja, dat is inderdaad een hele terechte vraag. Laat ik beginnen met opmerken dat ik zelf ook in eerste instantie veel twijfels heb gehad over dit onderwerp. Omdat de verhalen inderdaad zo gruwelijk zijn dat je het eigenlijk gewoon niet wil geloven. Nou, die uitzendingen van Argos, die gaven toch echt wel heel duidelijk weer dat er wel degelijk een probleem is. Ze hebben dat heel zorgvuldig onderzocht. Zoals je zei, heel veel overlap tussen die verklaringen. Ze hebben ook ondersteunend bewijs gevonden. Verklaringen van gynaecologen, artsen, traumapsychologen.
Ja, en ook een groep van 20 behandelaars, hè? Waar was het ook weer?
Ja, dat was een groep van GGZ-behandelaren die onder andere ook slachtoffers bijstaan. Ja. Maar in die uitzendingen van Argos bleek ook dat die verhalen die daar gedaan waren ook echt ondersteund werden door forensisch bewijs. Zoals bijvoorbeeld een meisje dat aangaf: ik ben verkracht, ik ben daarbij zwanger geraakt en ook bevallen van een babytje. En dat babytje zou zijn begraven. Dat werd niet geloofd door de politie. De zaak werd geseponeerd. Vervolgens is Argos op onderzoek uitgegaan en toen zijn ze bijvoorbeeld gynaecologen, die hebben ze aan het woord gelaten, die dat meisje hebben onderzocht, onder narcose een onderzoek hebben gedaan en konden bevestigen dat zij inderdaad rond haar 14e levensjaar is bevallen van een baby. Ja, niemand wist waar dat baby was.
Aantoonbaar.
Ja, zo zijn er nog tal van gruwelijke details die heel erg aannemelijk werden gemaakt. En dat leidde tot verontwaardiging in de politiek. Ja. Omdat die verhalen zo afschuwelijk waren, eigenlijk kon niemand eromheen dat hier iets mee moest gebeuren. Nou, er werd een motie ingediend voor een onafhankelijk onderzoek. Dat was nog voordat ik zelf in de Tweede Kamer zat. En die motie werd inderdaad door de voltallige Tweede Kamer gesteund. Ja. Nou, toen ik zelf in de Tweede Kamer kwam, toen lag er net een voorstel om een commissie in te stellen die dat onderzoek zou moeten verrichten. En toen ik dat instellingsbesluit zag van die commissie, toen gingen echt mijn nekharen overeind staan, want wat bleek nou? Dat onderzoek dat zou worden uitgevoerd onder de totale controle van het ministerie van Justitie. De minister die heeft die commissie in het leven geroepen, zou de voorzitter en de overige leden benoemen, had de bevoegdheid om ze te schorsen en te ontslaan. Hij financierde het onderzoek, hij financierde ook de leden van die commissie. Ze moesten een plan van aanpak eerst naar de minister sturen. Een tussenrapportage, de conclusies moesten eerst langs de minister voordat die naar de Kamer gestuurd zouden worden.
Ja, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, was er mis mee? Ik bedoel, hij is toch minister, was minister Grapperhaus volgens mij?
Ja, klopt.
Hij is toch minister van Justitie, het is toch zijn verantwoordelijkheid om dat te doen. Dus ja, waarom ging Johare daarvan overeind staan?
Nou, dat is een hele goede vraag. Maar wat daar de reden voor is, dat is dat juist in dit dossier heel veel slachtoffers ervan overtuigd zijn dat er ook hooggeplaatste personen onderdeel zijn van die dadernetwerken.
Nou, want ik heb begrepen dat zoals ik net ook al zei, die meeste van die slachtoffers kennen elkaar niet persoonlijk, hadden nooit contact met elkaar gehad, maar ze gaven eigenlijk wel steeds aan dat het om bepaalde personen ging. Dus er zit dan een overeenkomst in die verklaringen.
Ja, de verhalen waren heel consistent. Ja. En ze noemden heel concreet namen van daders, namen van locaties, verschillende methodes die werden toegepast.
Ja. En daar kwamen dus ook hoge functionarissen van binnen het ministerie van Justitie in voor.
Klopt, onder andere. Het ging echt om hoge plaatsten uit vele lagen van de maatschappij. Vanuit de rechterlijke macht, de financiële wereld. Het bankwezen dus, maar ook politie, justitie en onder andere ook topambtenaren van het ministerie van Justitie die zouden betrokken zijn. En nou ja, dat kun je natuurlijk nooit onafhankelijk laten onderzoeken door het ministerie van Justitie. Ja. En ook veel slachtoffers die gaven daarom direct aan deze commissie gaan wij niet meewerken. Ja. Wij kunnen niet veilig gaan verklaren voor een commissie als wij weten dat die verklaringen binnen dat ministerie gaan circuleren. Want daar zou ook dat hele archief worden opgeslagen.
Precies. Jij noemt niet veilig, hè? Je zegt niet veilig. Ik heb een aantal van die getuigenissen gelezen.
Ja.
En een rode draad daarin is dat de mensen die dit overkomen is, dat ze allemaal bang zijn om zich uit te spreken. Ja. Wat ik me wel kan voorstellen, ze hebben natuurlijk te maken gehad met, nou ja, je noemde het net al, een paar voorbeelden. Mensen met veel macht.
Absoluut.
Die dus ook bij machten zijn om ze iets aan te doen, wat ook gebeurd is natuurlijk.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat ook dat, deze emotie die mensen hebben, daar een rol in speelt. Zeg maar, ik durf niet.
Absoluut. Het wantrouwen in politie en justitie is zo groot. Mm-hmm. Juist ook omdat ze gezien hebben dat die aangiftes die wel gedaan zijn al in een heel vroeg stadium werden gefrustreerd. Mm-hmm. Dus eigenlijk was die hele commissie op voorhand al gedoemd te mislukken.
Ja.
Daar komt nog bij dat ook als voorzitter van die commissie Jan Hendricks werd benoemd. Het was de commissie Hendricks.
Commissie Hendricks.
Nou, ook een omstreden persoon, omdat hij zich onder andere in het verleden ook in de media heeft uitgesproken en daarbij eigenlijk gepleit heeft voor meer sympathie voor pedofielen, onder andere door het legaliseren van het bezit van gemanipuleerde kinderporno.
Ja, ik kan me voorstellen dat het niet lekker valt bij mensen die als kind seksueel misbruikt zijn.
Nee, absoluut.
Of dus, in ieder geval dat niet echt vertrouwen wekt, laat ik het dan zo zeggen.
Nee, inderdaad. Ja. Je zou toch denken, dan wil je iedere schijn van onafhankelijkheid en onpartijdigheid voorkomen. Ja,
wat ook makkelijk kan.
Ja, er zijn heel veel personen natuurlijk die je zou kunnen aanstellen voor zo'n commissie. Ja. En dat dan uitgerekend omstreden persoon wordt aangedragen. Ja. Dat leidde al tot ontzettend veel verontwaardiging en wantrouwen.
Ja.
Uiteindelijk die commissie is toch aan de slag gegaan.
Mm-hmm.
En wat schetste mijn verbazing, dat eigenlijk de hele Tweede Kamer, enkele partijen daar gelaten, die dus wel de motie steunden voor een onafhankelijk onderzoek.
In 2020. Ja.
En vervolgens toch klakkeloos mee akkoord gingen dat dit onderzoek onder de totale controle van justitie plaatsvond. Ja. En ja, dat wekte bij mij de indruk, wat je wel vaker ziet in de politiek, dan is er een maatschappelijk probleem, dat moet worden onderzocht. Mm-hmm. En dan willen partijen laten zien van, oh kijk eens, wij nemen dit heel serieus, we willen dat dit onderzocht wordt. Maar ondertussen eigenlijk vooral niet willen dat de waarheid daadwerkelijk boven tafel komt.
Ja, daar moet dan een motief voor zijn in dit geval.
Ja, klopt. Ja, dat laat zich raden natuurlijk. Ja. Maar er wordt ontzettend veel druk uitgeoefend op verschillende fracties, zeker vanuit de regering, om wel of niet voor moties te steunen. Als een motie van mij ontraden wordt door de minister, dan weet je eigenlijk al op voorhand dat de kartelpartijen die ook niet zullen steunen.
Het is merkwaardig natuurlijk, want we hebben het natuurlijk over georganiseerd sadistisch. Wat is het eigenlijk precies? Want het is zo gruwelijk. Het is een misdaad die zo onvoorstelbaar. Erger bestaat eigenlijk niet. Je zou alle alarmbellen vanaf moeten gaan.
Ja.
Maar wat betekent het eigenlijk, georganiseerd sadistisch ritueel misbruik? Wat betekent het?
Ja, er zitten verschillende elementen in natuurlijk. Het georganiseerde, dat het daadwerkelijk in georganiseerd verband plaatsvindt. Ja. Dus dat er geen eenlingen zijn die ergens in een schuurtje...
Nee, het gaat om netwerken, hè? Ja. Dat is wat de slachtoffers ook steeds zeggen. Netwerken hebben ze het steeds over.
Ja, klopt. Het zijn echt georganiseerde netwerken. Ja. Nou ja, dat sadisme, dat wijst erop dat het een vorm is van misbruik... waarbij de daders, de slachtoffers ook zoveel mogelijk... pijn en leed toevoegen.
Ja, ik las ook in de getuigenverklaringen dat getuigen rapporteren dat ook sommige van hun lotgenoten het niet overleefd hebben.
Klopt.
In de tijd. Hè?
Ja, ja. Verhalen die gaan echt door merg en been. Het gaat om de meest gruwelijke martelingen.
Echt.
Ik zal de details voor nu besparen. Ja, de verhalen
maar in ieder geval dit is, om even aan te geven wat de ernst van de zaak is. Hè?
Ja,
en
dat
dan in contrast met de manier waarop, wat ik noem het politieke bedrijf, dit dan oppakt. Wel de schijn wekken, maar niet doorpakken.
Exact.
Dat is...
Ja, om heel veel wat betreft die definitie af te maken, dan heb je natuurlijk dat rituele aspect.
Oh ja, sorry. Ja.
Ja, dat wijst eigenlijk op... verklaringen waar ook heel veel slachtoffers van aangeven en die ook overlap hebben met elkaar, dat misbruik ook plaatsvindt in een rituele setting en ook met rituele kenmerken. En dan moet je denken aan mannen in gewaden, omgekeerde kruizen, kaarslicht, de verschillende data waarop het misbruik plaatsvindt. Mm-hmm. En dat maakt het ook dat het ook wel vaker satanisch misbruik genoemd wordt. Omdat het van die rituele kenmerken zijn die satanisch van aard zijn.
Ja.
En het misbruik van minderjarigen, dat gaat dan om... het is niet alleen seksueel misbruik, het is ook marteling.
Ongelooflijk. Ik kan me best voorstellen dat mensen zeggen, dit is toch niet, dat kan toch niet? Je ziet het meteen misschien ergens in een of andere fantasy horrorfilm, maar dat dit daadwerkelijk bestaat.
Ja.
Eigenlijk in iedere zaak, in iedere... misdaadzaak waarin je 140 onafhankelijke getuigen hebt die ongeveer hetzelfde zeggen.
Dat is het.
Dan kun je niet anders dan serieus nemen, denk ik. Hè?
Exact, en dat is dus helaas niet gebeurd. Want alles wijst erop dat dit totaal niet serieus genomen wordt.
Ja.
We zagen al toen het rapport van die commissie Hendricks verscheen, toen is dat eerst heel diep weggestopt in een laad. Heeft anderhalf jaar geduurd voordat het überhaupt besproken werd.
Mm-hmm.
Nou, het werd toen ook besproken in een achterkamertje in de Tweede Kamer, een commissiezaaltje.
Mm-hmm.
Er werd geen separaat debat aangeweid. Het was onderdeel van een groot debat over seksueel misbruik in het algemeen, waar dit een van de 15 agendapunten was. Mm-hmm. Dus de meeste fracties hebben ook alleen maar tussen neus en lippen door één zinnetje of twee zinnetjes eraan gewijd. Of ze hebben het er überhaupt niet
over gehad. Een beetje gemarginaliseerd, zeg maar.
Ja, zeker als je kijkt naar het contrast tussen andere commissies die een rapport opleveren. Als er een commissie Remkes is die iets over stikstof zegt, dan moet daar direct de hele plenaire agenda voor leeggemaakt worden om er twee dagen lang met elkaar over te praten.
Ja.
Dus het zegt wel wat dat men dit ook eigenlijk totaal niet serieus nam.
Ja.
En wat heel erg opvalt in dat onderzoek van die commissie Hendricks zelf, dat is ten eerste dat hij maar heel weinig slachtoffers heeft gesproken.
Ja, 21 van de 140.
Ja, 21 van de minstens 140.
Ja, maar in ieder geval de 140 bekende, hè, die bekend zijn geworden vanwege dat, of door dat programma Argos.
Ja. Ja, het is overigens niet bekend of die 21 die Hendricks gesproken heeft ook allemaal onderdeel waren van die 140 van Argos.
Maar goed, het is in ieder geval maar een klein deel van de hoeveelheid slachtoffers die we kennen.
Ja.
En wat we niet kennen, dat kennen we niet.
Precies, maar... en daarbij heeft de commissie Hendricks ook al direct aangegeven, dat staat echt al op een van de eerste pagina's van het rapport, wij gaan niet op zoek naar waarheidsvinding. Dus wij zijn niet geïnteresseerd in namen, locaties of methodes. Wij willen een beeld krijgen van het fenomeen.
Ja.
Vervolgens heeft de commissie Hendricks ook helemaal geen aandacht besteed aan die bewijzen die in Argos al naar voren zijn gedragen. Ze hebben zelf gezegd...
Aanwijzingen waren het, ja.
Ja, bewijzen ook hoor. Dus ik vind zo'n verklaring van zo'n gynaecoloog, dat valt onder bewijs.
Dat valt onder bewijs. Zeker, ja, absoluut.
En even kijken welk punt wilde ik ook alweer maken.
De commissie gaf zelf aan, wij gaan het niet helemaal uitzoeken. We willen gewoon weten of het verschijnsel bestaat.
Ja, ze hebben gezegd over die casus die centraal stond in die Argos-uitzendingen, dat ze die casus geen centrale plek wilden geven in het onderzoek, want dat zou leiden tot te veel polarisatie.
Dan heb je dat argument weer.
Ja, en dan
te veel onrust.
Ja, en wat heel erg opvallend is, dat Hendricks ook heel veel materiaal geweigerd heeft dat werd aangedragen om te onderzoeken. Ja. Bijvoorbeeld één conclusie van Hendricks is weliswaar dat sadistisch georganiseerd misbruik van minderjarigen voorkomt. Ja. Dat is natuurlijk al heel erg heftig, maar dat wisten we al. Dat was al wat in de motie werd geconstateerd. Ja. Dat bleek al uit die uitzendingen van Argos en de motie riep op om de aard en omvang daarvan te onderzoeken. Ja. En onder andere dus of ook inderdaad sprake zou zijn van ritueel misbruik. Ja. Nou, daarover heeft Hendricks gezegd dat de verklaringen over ritueel misbruik niet worden ondersteund door bewijs. Vervolgens zijn er organisaties geweest, onder andere de Stichting Misbruik, die heeft gezegd dat bewijsmateriaal in de vorm van beeldmateriaal, dat is wel degelijk beschikbaar en wij kunnen jullie helpen om dat te betrekken bij het onderzoek. Ja. En onder andere had de Stichting Misbruik contact opgenomen met een organisatie, een gerenommeerde organisatie, die ook al vaker samenwerkt met de politie, die zich bereid getoond heeft om die beelden die daarvan bestaan te verzamelen en ook te verifiëren op echtheid. Ja. En daarvan heeft Hendricks toen gezegd, de kosten daarvan, dat was €50.000, die zijn te hoog. Dus dat wilden ze er vooral niet bij betrekken. En wat bij mij vooral eigenlijk het vermoeden bevestigt dat er wel degelijk iets aan de hand is, dat is dat hier ook aantoonbare leugens over worden verteld vanuit het ministerie van Justitie. Ja. Dat begon al toen ik minister Grapperhaus, toen hij nog minister van Justitie was, al vragen stelde over die onafhankelijkheid van het onderzoek. Ja. Zorg nou in ieder geval dat die commissie onafhankelijk is van justitie. Waarom is dat nou te veel gevraagd?
De minister.
Voorzitter, deze commissie is onafhankelijk van justitie.
De heer Van Meijeren.
De commissie is ingesteld door de minister van Justitie en is totaal niet daarmee onafhankelijk van justitie. Ik krijg ook geen antwoord op mijn vraag. Waarom heeft de minister er zoveel bezwaar tegen als deze commissie los zou staan van het ministerie van Justitie? Het is toch zo dat de minister die leden heeft benoemd? Het is toch zo dat de minister bevoegd is om de voorzitter en de leden, wanneer zij zich anders opstellen dan hoe de minister dat wenst, dat hij direct de bevoegdheid heeft om ze te schorsen of te ontslaan? Die bevoegdheden heeft de minister. Nou, hij ontkende glashard dat, dat hij daar zelf controle over zou hebben. Ja. En terwijl die ministeriële regeling, die ligt er gewoon.
Ja, dat is gewoon de hiërarchie binnen het ministerie. Hè? Dus een logische route.
Ja, het staat gewoon zwart op wit. Ja, en hij ontkende het glashard. En toen ik met die ministeriële regeling gewoon in mijn handen aankwam en ik zeg, wat u zegt klopt gewoon feitelijk aantoonbaar niet. Het staat hier. Ja. Was er zich in allerlei bochten aan het wringen. En dat maakt het juist allemaal zo verdacht.
Verdacht, ja.
Bovendien ook, ik heb in de afgelopen debatten over de uitkomsten van dit onderzoek minister Jasielkus hierover bevraagd. Nou, ik heb een aantal hele concrete vragen gesteld. En ze heeft niet één vraag heeft ze beantwoord. Nee. Niet één vraag heeft ze beantwoord. Ze was continu alleen maar, de heer Van Meijeren die brengt complottheorieën in.
Ja, dat is de standaard tegenwerping
tegenwoordig. Daar ga ik niet op reageren. Ja. En ze verschuilt zich achter van alles en nog wat. Ze probeert me tussendoor nog even te kleineren. Mm. Ik denk, wanneer je als minister van Justitie te horen krijgt dat er ambtenaren binnen jouw departement beschuldigd worden van dit misbruik. Want dat is een feit. Dat ze worden beschuldigd.
Dat is een feit. Ja.
Dan wil je zelf toch ook dat die geruchten uit de wereld
geholpen
worden.
Ja, het moet opgeklaard worden.
Dan zeg je, ik ga dit direct onafhankelijk laten onderzoeken. Doen we buiten justitie natuurlijk niet een slager die zijn eigen vlees keurt. Nee. We laten dit door een onafhankelijke commissie onderzoeken. Ja.
Als je ervan overtuigd bent dat dit niet gebeurt, dan heb
exact,
je dat ook
dan heb
geen
je niks
enkel
te verbergen.
Motief om het te verbergen. Hè?
Dat, als je van oordeel bent dat mijn theorieën, die ik overigens allemaal gewoon ontleen aan officiële rapporten en die uitzendingen, dan weerspreek je die gewoon.
Ja. Nou ja, het is geen theorie als de commissie Hendriks ook tot de conclusie komt dat dit verschijnsel gewoon bestaat.
Precies.
Ik heb die conclusie ook gelezen en dat ze daar, wat Hendriks dus concludeert, die zegt van ja, we hebben eigenlijk te weinig mensen gesproken om er iets over te kunnen zeggen.
Ja.
We kunnen die uitspraken van die 21 mensen die we gesproken hebben ook niet generaliseren naar de andere slachtoffers. Dus eigenlijk zegt hij van we kunnen geen conclusie trekken. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè?
Ja.
We weten het niet. We weten dat het verschijnsel bestaat, maar hoe die getuigenverklaringen, die zijn eigenlijk niet significant, want we hebben er te weinig.
Ja,
dat is eigenlijk wat hij zegt. Hè? En vervolgens zegt onze minister van Justitie, Jezelkus, dat alle getuigenverklaringen aantoonbaar onjuist, ik heb het even opgeschreven, alle getuigenverklaringen aantoonbaar onjuist, inconsequent en niet op feiten gebaseerd zijn.
Ja.
Dat rijmt dus niet met de conclusie van Hendriks. Die zegt van we hebben eigenlijk geen conclusies en wat we hebben kunnen we niet generaliseren naar alle andere slachtoffers. Dus...
Dit is een interessant punt.
Ja,
want de minister die gaf inderdaad aan dat letterlijk, zoals je het zei, bijvoorbeeld alle beweringen uit die uitzendingen van Argos, die zijn aantoonbaar onjuist.
Iedereen liegt.
Dat is eigenlijk wat ze zei.
Iedereen liegt, onafhankelijk van elkaar, mensen die elkaar niet kennen. We hebben hier het lijkt erop dat er een zware misdaad is gepleegd. Je hebt 140 getuigen en je zegt, ze liegen allemaal.
Ja, en daarbij dus ook nog die beweringen van die deskundigen die zelf onderzoek hebben verricht. En dat heeft Argos allemaal keurig gedocumenteerd en notariële actes laten opmaken.
Ja.
Uiterst zorgvuldig heeft dat allemaal plaatsgevonden. En ik heb dus de logische vraag gesteld, noem dan eens één feit of één bewering in zo'n uitzending die volgens de minister niet klopt.
Ja.
Zegt ze, daar ga ik niet over. Ja. De landelijke recherche heeft dit onderzocht en die is tot de conclusie gekomen dat het allemaal niet klopt.
Ja.
Dat valt voor ons dus niet te verifiëren.
Dat is aan de recherche, zegt ze. Dan kan ze dat rapport van de recherche toch gewoon, dat onderzoeksrapport dan toch gewoon overhandigen. En dan kun je toch zien wat er uitgekomen is.
Ja, ik heb nog een hele set schriftelijke vragen gesteld die uiterlijk volgende week beantwoord moeten worden.
Mm-hmm.
Juist ook om dit soort documenten toch op te vragen. Want wij moeten natuurlijk kunnen verifiëren of die beweringen wel of niet juist zijn.
Beweringen van Jezelkus bedoel je?
Ja, precies.
Want
precies.
Als zij zegt, uit onderzoek blijkt dat alles onjuist is, dat iedereen liegt, dan moet ze dat onderzoek ook kunnen overleggen.
Precies, exact. Ja. En wat daarbij ook
maar
nog...
Maar dat is dus nog niet gebeurd?
Dat is nog niet gebeurd,
okay.
Nee. En wat daarbij ook opmerkelijk is, dat zij gaf dus aan, het is aantoonbaar allemaal onjuist. En ik heb begrepen dat Argos de uitzendingen inmiddels ook offline heeft gehaald. Waarmee ze suggereert dat Argos die uitzendingen offline heeft gehaald, omdat het allemaal bij nader inzien niet zou kloppen.
Ja, ja.
Dit is een hele valse suggestie.
Ja.
Want het klopt dat Argos die uitzendingen offline heeft gehaald.
Ik heb dat ook gezien,
Een paar maanden geleden. En de directe aanleiding daarvoor, dat was dat de moeder van het slachtoffer dat centraal stond in die uitzending,
mm-hmm.
Is onlangs veroordeeld voor smaad. Omdat zij in verschillende uitingen ook namen genoemd zou hebben, namen genoemd heeft van daders.
Mm-hmm.
Terwijl Argos zelf in die uitzendingen geen namen genoemd heeft.
Mm-hmm.
En Argos die gaf zelf eerder nog aan, er zitten in die uitzendingen geen beweringen of zaken die aantoonbaar onjuist zijn. Dat was nog in een interview van Volkskrant, 9 december 2023.
Mm-hmm.
Heeft Argos gezegd, er zit niet in die uitzendingen dat aantoonbaar onjuist is. En daarom gaan we die uitzendingen ook niet offline halen. Maar nog iets later op diezelfde dag gebeurde dat ineens toch.
Toch, ja.
En de redenering die ze daarbij gaven, was dat dat vonnis zou laten zien dat complotdenkers aan de haal zijn gegaan met die uitzendingen.
Mm.
Een totaal bizarre redenering waar ook de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten zeer verontwaardigd over is geweest. Die hebben ook een open brief gestuurd waarin ze gezegd hebben, dit druist in tegen alle codes van de kwaliteitsmedia.
Precies, journalistieke ethiek.
Precies, er is onderzoeksjournalistiek bedreven door zeer gerenommeerde onderzoeksjournalisten, Huub Jaspers en Sanne Terlinge, met een enorme staat van dienst. Argos heeft zelf aangegeven, er zit niets in die uitzendingen dat niet klopt.
Nee, ze geven dan zelfs aan, we staan nog steeds achter de inhoud.
Ja, maar dat er dan complotdenkers mee aan de haal zijn, dat kan natuurlijk nooit een reden zijn om zo'n heel dossier offline te halen. En zelfs al zouden er fouten zijn gemaakt in zo'n onderzoek, daarover zegt de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten ook terecht, dan kun je iets rectificeren, ja. Je kunt ergens een aantekening bij plaatsen, een kanttekening. Je kunt iets aanvullen, maar je gaat niet zo'n heel dossier offline halen. En zij hebben ook met klem verzocht om die uitzendingen zo spoedig mogelijk weer online te zetten. Ja. En ook die onderzoeksjournalisten in kwestie, die zijn zelf ook helemaal niet betrokken geweest bij dit besluit. Het is een hoofdredactioneel besluit geweest. De hoofdredactie van Argos heeft dit besloten. Zij hebben in een eerder stadium al Sanne Terlinge teruggefloten. Zij moest stoppen met dit onderzoek. Dat is voor haar de reden ook geweest om Argos te verlaten. Zij werkt inmiddels niet meer voor Argos. Okay. Waarbij ze zelf ook heeft gezegd dat als zij zoveel verhalen en bewijzen ziet van iets dat in ieder geval voorkomt en dat verder wil onderzoeken, en je wordt teruggefloten, dat haar mentaal gewoon gebroken heeft.
Dan kun je ook je werk niet meer goed doen. Hè?
Exact.
Ik had het net over journalistieke ethiek, hè? Beroepsethiek. Ja. Hè? Ja. Dan kun je je daar niet meer aan houden. Hè? Als
Precies.
je als onderzoeksjournalist beperkingen voor onderzoek opgelegd krijgt.
Exact, en zeker voor onderzoeksjournalisten is het ook zo belangrijk. Kijk, onderzoeksjournalisten die doen werk dat logischerwijs op weerstand en veel kritiek kan stuiten.
Ja.
En juist dan is het belangrijk dat je door je eigen hoofdredactie gesteund wordt.
Ja, of gecorrigeerd wordt als je uit de bocht vliegt, dat kan natuurlijk ook.
Kan ook.
Maar nogmaals, Argos zelf zegt, nee, we staan nog steeds achter de inhoud.
Ja.
Wel zeggen ze, we hadden eigenlijk hogere eisen moeten stellen aan hard bewijs. Ja, ik vind dat een rare redenering overigens, want dat is volgens mij niet de taak van een onderzoeksjournalist. Dat je iets opmerkt, een verschijnsel opmerkt en daarover rapporteert. Volgens mij hebben ze dat heel degelijk gedaan, want zie maar eens 140 getuigen van dit soort schimmige zaken bij elkaar te verzamelen. Hè? Dat moet echt een enorme inspanning geweest zijn.
Precies, en wanneer je als onderzoeksjournalist achter bepaalde maatschappelijke misstanden komt, dan kun je de aanwijzingen daarvoor die je in beeld hebt gebracht, die kun je natuurlijk publiceren, zodat anderen daar vervolgens weer op voort kunnen borduren.
Zeker,
je hoeft natuurlijk niet onomstotelijk alles volledig tot in de kern te kunnen bewijzen.
Voordat je kunt publiceren. Nee, dat kan
precies,
dat niet. Hè?
Precies. Ja. Ze maken in hun uitzendingen ook heel duidelijk dat onderscheid tussen verklaringen van slachtoffers en verklaringen van gynaecologen. Ja. En ja, de kijker kan daar zelf een oordeel over vormen.
Ja.
150 Kamerleden vonden het allemaal overtuigend genoeg, in ieder geval om te zeggen, dit moet onderzocht worden. Dus dat is ook precies wat dan al de meerwaarde is geweest van zo'n journalistiek onderzoek. Juist om dat ernaar nader te gaan onderzoeken.
Ja, precies.
En
het eventueel in handen van de recherche te leggen, die daar dan inderdaad bewijsmateriaal kan verzamelen en uiteindelijk voor te leggen aan een rechter bijvoorbeeld.
Precies.
En dat zouden normale normale procedure zijn. Hè?
Ja, kijk, als je deze redenering zou volgen, er is geen hard bewijs, dan zouden dus als voorbeeld ook al die bizarre berichten over dat wij gefinancierd zouden worden door Rusland, die ook direct allemaal
zeker. Dus, dat
geldt voor heel veel mensen.
Maar het is een cirkelredenering, die we wel vaker zien. Hè? Ze zeggen van, nou, we hoeven het niet te onderzoeken, want er is geen bewijs.
Ja.
En er is geen bewijs omdat het niet onderzocht is. Hetzelfde zie je bij bijvoorbeeld het onderzoek naar het verband tussen de coronaprikken en de oversterfte. Dan zeggen ze, daar is geen bewijs, dus het hoeft niet onderzocht te worden.
Ja.
En omdat het niet onderzocht wordt, komt er geen bewijs. En dan heb je die cirkel. Redenering weer. Het is een rare redenering.
Ja, en die vergelijking gaat in dit geval wel goed op, omdat je daar dus ook zag dat wel vrijwel de hele Kamer dat onderzoek naar oversterfte wilde, om te kunnen laten zien van kijkers, wij nemen dit serieus en we willen dat het onderzocht wordt, maar vervolgens wordt niet onderzocht of er een relatie is met de vaccins.
De afwezigheid van bewijs, die het gevolg is van niet onderzoeken, wordt gebruikt als bewijs van afwezigheid van het probleem.
Ja, precies.
Het is een kromme redenering. Maar goed, alles bij elkaar. Ja, weet je, moeten we dan toch vaststellen dat er een onwil is.
Of
zelfs een weerstand tegen het bekend worden van wat hier nou werkelijk speelt. En dat is misschien nog wel verontrustender. Hè, dat kennelijk er machten zijn die het voor elkaar krijgen om een hele Kamer te instrueren dit niet verder te onderzoeken, maar ook bijvoorbeeld door een omroep onder druk, want ik kan haast niet anders dan dat de WPRO hier onder druk gezet is, om dat eraf te halen.
Zeker, dus want dat is echt op de dag dat de hoofdredactie eerst nog zei, we hebben het hier in de redactie over gehad, we gaan het niet offline halen. Nee. Op diezelfde dag is het later toch offline gehaald.
Dus die moet een opdracht gegeven, die moet onder druk gezet.
Dat kan niet, anders zouden ze zelf 180 graden gedraaid zijn in hun opvatting.
Ja, zeker. Dus, maar dat is wel zorgelijk, hè, want het vermoeden ontstaat dan, althans bij mij, maar misschien... ligt het aan mij, maar het vermoeden bij mij bestaat dan dat er dus hele machtige mensen zijn die hele kwaadaardige dingen doen. Hmm. Zo kwaadaardig dat het onvoorstelbaar, maar die ook bij machten zijn om de politiek en de media naar hun hand te zetten.
Ja.
Of is dat een te vergaande conclusie?
Nee, ja, direct of indirect is van die manipulatie sprake. Maar dat kan op tal van verschillende manieren plaatsvinden. Mm-hmm. Want we zien ook natuurlijk partijen die zijn al bang voor het frame complotdenker.
Ja.
Dus er zijn ook mensen die willen überhaupt hier gewoon bij wegblijven, hun vingers niet aan branden. Mm-hmm. Electoraal valt hier natuurlijk ook weinig winst op te behalen. Dit is niet iets wat je doet voor... electoraal succes of iets dergelijks.
Nee,
het is niet een groot maatschappelijk thema.
Ik denk het onder tapijt moffelen dat electoraal niet erg goed valt bij mensen die hier verontwaardigd over zijn.
Nee, maar wat je ziet is dat in de Tweede Kamer alle partijen die zijn eigenlijk iedere dag die leven helemaal in de waan van de dag. Hmm. En waar gaat vandaag het nieuws over? En oh, daar ga ik vragen over stellen om te kunnen kijken om te kunnen laten zien dat ze daarmee bezig zijn. Ja. Maar dat wat omstredene onderwerpen die minder in de spotlight staan, daar wordt niet of nauwelijks aandacht aan besteed.
Willen zijn vingers niet aan branden.
Ja.
Het is een risico misschien.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Okay.
En alles wijst er ook op dat ze nu zo snel mogelijk dit rapport weer onder het tapijt willen schuiven, in de doofpot willen stoppen en weer overgaan tot de orde van de dag.
Ja.
En dat mogen we natuurlijk nooit accepteren.
Ja, Forum is
juist
de enige partij.
Het niet is onderzocht.
Ja, Forum is de enige partij die zich nog onbekommert eigenlijk. Hè? Ik bedoel, als het aan de anderen ligt, tenminste, als ik zo de reactie zie, dan hebben ze allemaal zoiets, nou liever niet.
Ja.
Jij hebt het dossier op je genomen. Hoe nou verder tegen die onwil in?
Ja, ik wil in ieder geval iedere gelegenheid aan blijven grijpen om dit onderwerp toch ter sprake te blijven brengen.
Hmm.
En een stap die ik gezet heb, dat is dat ik nu een motie heb ingediend om een second opinion aan te vragen. Waar natuurlijk hele goede redenen voor zijn, omdat dat onderzoek van Hendricks is overigens niet alleen mijn oordeel. Hè. Je ziet dat al die belangenbehartigers van de slachtoffers allemaal fundamentele kritiek hebben geuit op dat rapport.
Ook.
Ja. En de slachtoffers zelf ook.
Ja.
Al voordat het onderzoek plaatsvond en ook toen de conclusies kwamen, het is... aan alle kanten is erop geschoten en er is niets van overeind gebleven.
Het is op zijn best broddelwerk.
Ja, nee, dat is echt het beste woord dat je er nog voor kunt verzinnen. Ja. Die hele motie, die dus unaniem is aangenomen, die is gewoon niet deugdelijk uitgevoerd.
Precies.
Dat onafhankelijk onderzoek waarom is verzocht, heeft niet plaatsgevonden. Ja. Dus dat moet alsnog plaatsvinden. Ik zou ook alle kijkers willen oproepen... neem ook contact op met andere politieke partijen. Iedereen kan alle Kamerleden mailen en ook erop aandringen, steun die motie. Het klinkt misschien als een zwak middel, een mailtje sturen, maar ik weet dat Kamerleden die veel mails ontvangen toch eventjes zien van oeh, dit onderwerp dat leeft toch wel.
Ja. Bij het electoraat, absoluut... waar we het net over hadden.
Ja. Want ik weet dat er ook wel bij andere fracties van de SGP en ChristenUnie in hun achterban leven die zorgen absoluut wel.
Dat snap ik. Met name natuurlijk vanuit christelijke hoek, waar je het ook zou verwachten. Je zou het van iedereen verwachten. Hè? Iedereen met nog een klein beetje moreel besef.
Ja.
Die wat nogmaals gruwelijker dan dit is onvoorstelbaar. Hè?
Exact.
Er is op internet voldoende te vinden. Ook de getuigenissen zijn goed te vinden.
Ja.
Dus als je het aandurft, ik kreeg er zelf de rillingen van. Lees er gewoon.
Ja.
En dan om zelf een indruk te vormen van hoe vreselijk dit is.
Ook die uitzendingen ook van Argos, die zijn nog wel te vinden op alternatieve websites.
Ja, die zijn nog wel te vinden. Daar moet je een klein beetje voor zoeken. Maar de teksten van de getuigenverklaring kun je heel gemakkelijk vinden. Heb je binnen een minuut gevonden. Want weet je, als dit soort gruwelijke misdaden, als die gepleegd kunnen worden zonder consequenties voor de pleger, dan is het toch wel heel erg bizar gesteld met onze samenleving.
Exact, absoluut. Dan bevestigt dat van een rechtsstaat überhaupt geen enkele sprake meer is. Als
maar
je
dat
ziet
gaat dat... nog erger, maar dan wordt het ja. bijna een criminele staat. Ik bedoel,
ja.
Een ja, staat zeker. Die dit soort criminaliteit beschermt, dat ja. lijkt het meer dan de slachtoffers ervan.
Ja. Ja, het is te walgelijk voor woorden. En dat is ook precies de reden dat we nooit mogen wegkijken hiervoor. Nee. En niet mogen denken van, nou ja, laat dan maar zitten. Nee, ja. we moeten echt ook dit onderwerp bespreekbaar blijven maken. Ik zie gelukkig kleine lichtpuntjes dat er toch steeds meer mensen zijn die wel beginnen in te zien dat hier echt iets aan de hand is. Mm-hmm. Om een klein voorbeeldje te noemen, toen ik zo'n debat gevoerd heb in de Kamer. Toen was kort daarna een podcast van NOS die verscheen online. Waar een van die journalisten zei, ik was laatst in de Kamer. En toen hoorde ik in één keer een debat over satanisch ritueel misbruik. En hij zei, ik dacht dat altijd een of andere complottheorie was. Maar er is dus toch wel echt iets aan de hand. Ja. Want het wordt nu wel onderzocht. Hmm. En ja, dat zijn dan toch kleine stapjes in dat lange proces om hier meer bewustzijn over te creëren.
Dus je zegt eigenlijk, zolang er nog mogelijkheden zijn, zal ik me ervoor in blijven zetten.
Absoluut, ja. Zeker, ja. zeker. Want dit is, als we hier onze ogen voor sluiten, dan kunnen we net zo goed stoppen. Want we mogen nooit de omstreden onderwerpen schuwen, omdat we denken, laten we daar onze vingers maar niet aan branden.
Nee, zeker niet als het over kinderen gaat.
Exact, ja.
Gideon, bedankt. En ik hoop dat je succes zult hebben en dat inderdaad en dat er ook meer mensen bereid zullen zijn om ernaar te kijken. Want uiteindelijk bepaalt dat wat de politiek zal moeten doen.
Zo is dat. Dankjewel.